Hallo Crypto Corners, het is donderdag 28 januari 2021. Je trades bijhouden in een logboek bijvoorbeeld, heeft dat zin of niet? Daar gaan we het zo meteen even over hebben. Maar voordat we dat doen, kijken we natuurlijk even zoals elke werkdag naar de ontwikkelingen van de prijs van Bitcoin en Ether. En we kijken ook eventjes naar het sentiment op Wall Street. En dan zou je zeggen, wat heeft dat nou met Ether en Bitcoin te maken? Nou, heel veel, want er is iets bijzonders aan de hand op Wall Street. En dat zien we min of meer alweer terug in de prijsontwikkeling, zelfs op deze korte termijn. Dus daar gaan we het ook even over hebben. We kijken natuurlijk ook eventjes naar de barometer en de trends van de CryptoCoiner Scanner. Maar we beginnen met de charts. En als je deze podcast beluistert via YouTube, dan zie je de charts nu inmiddels ook in beeld. En we kijken eventjes naar de dagchart. Tenminste, nu nog niet, maar nu kijken we even naar de dagchart. De dagchart van de Bitcoin versus de dollar. En je ziet, als je de dagchart voor je hebt, nog steeds dat daar een gap zit. En die gap die is begonnen op 1 december. En op 16 december wordt die helemaal duidelijk. En gisteren kwam er een opmerking op YouTube van iemand die zei, gap, welke gap? Gaps heb je alleen maar op markten die gesloten zijn en dan weer open zijn. Zoals bijvoorbeeld de aandelenmarkten. Bij crypto heb je helemaal geen gap. Een beetje vrij vertaald wat die persoon schreef. Voor de zekerheid, er zijn twee soorten gaps. De gap waar jij op doelt is inderdaad de gap die je nooit terug zult zien op de cryptomarkten. Namelijk, stel je voor op de aandelenmarkt, de beurzen gaan dicht op, laten we zeggen, vrijdagavond. En op maandagochtend gaan ze weer open. Dan kan het zomaar zijn dat de eerste prijs die op maandagochtend waarvoor wordt gehandeld, de openprijs, veel hoger ligt dan de sluitprijs van de vrijdag daarvoor. Of andersom natuurlijk. En dat levert een zogenaamde gap op. Er zit een gat tussen de candle die sluit op vrijdag en de candle die opent op maandag. Zulke gaps zul je op de cryptomarkt ook wel eens tegenkomen, maar ze zijn niet zo heel belangrijk. Het kan maar zomaar zijn dat de trade die wordt afgesloten vlak voor middernacht sluit op een prijs die significant anders is dan de trade die opent vlak na middernacht of om middernacht. Maar dergelijke gaps kijk je eigenlijk niet naar op de cryptomarkt. De gap die daar wordt bedoeld als we het hebben over filling the gap is de prijs die altijd twee keer moet worden geraakt. En gaps zie je daar met name terug in snelle, vaak parabolische prijsstijgingen. En kijk nou eens naar de chart van Bitcoin versus de dollar. Ik heb hier de dagchart voor, maar je ziet het ook op de weekchart terug. En als je uit zou zoomen, zie je het ook op de urenchart terug. Dan zie je dat we de prijs van $19,918 één keer geraakt hebben op 1 december. Daarna is die prijs niet meer geraakt. De prijs is daar gewoon snel boven gekomen en nooit meer teruggevallen tot dat niveau. En dat levert een soort gap op, een gat. En dat gat is op dit ogenblik maar liefst, en ik kijk even een beetje snel, 27% groot. Want de prijs is nog een keer gedaald. Bijvoorbeeld op 4 januari hebben we een low gehad die met $27,700 al een beetje in de buurt begon te komen van de $20,000. Of liever gezegd $19,918. Maar er zit nog steeds een verschil tussen van $7,000 en dat moet nog een keer worden gedicht. Bijna alle analisten gaan ervan uit dat dat bewuste gat dus nog een keer moet worden gedicht. De prijs moet nog een keer terugvallen naar die $19,918 om daarna weer door te kunnen naar boven. Of het gebeurt, er is geen wetenschappelijke onderbouwing voor, maar het komt eigenlijk altijd uit. Vandaar dat de meeste analisten daar nu ook op zitten te wachten. En als je kijkt naar de trend op dit ogenblik, de richting waarin de prijs zich beweegt, zie je ook dat we op weg daar naartoe zijn. De prijs daalt gewoon door de bank genomen. Niet de hele tijd, het gaat altijd met stapjes, het gaat altijd met sprongen. Maar je ziet in globaal gezien, als je gewoon een lijn trekt, eigenlijk midden door de candles heen, vanaf het hoogste punt op 8 januari, die $42,000, dan zie je de prijs gewoon dalen, steeds weer. En langzaam maar zeker komen we dus in de buurt van die gap. Duurt nog wel even, er zit nog steeds flink wat tussen, een procent of 30 op dit ogenblik. Maar analisten gaan ervan uit dat die gap nog een keer moet worden geraakt. Tot zover even die gap. En bedankt voor je opmerking trouwens. Geldt trouwens voor iedereen die reageert op dit ogenblik. Als jij hebt gereageerd op deze podcast. Of het nou op YouTube is. Of op de podcastpagina van CryptoCoiners. Of via Telegram of Facebook. Super. Ontzettend bedankt daarvoor. En alvast even een mededeling. De vragen die zijn gesteld de afgelopen weken. En alle reacties die zijn binnengekomen. Normaal gesproken behandel ik die altijd op vrijdag, maar ik kom daar gewoon vanwege een paar omstandigheden hier niet aan toe om dat te doen. En dat betekent dat ze opschuiven naar het eind van deze maand. Oftewel, eigenlijk zelfs begin volgende maand. Aanstaande vrijdag, volgende week vrijdag, niet vandaag, maar volgende week vrijdag. Volgens mij is dat 5 februari. Dan doen we een marathon sessie van de Crypto Coiners podcast, is het plan. En doen we in één sessie, die gaat waarschijnlijk urenlang duren, heb je wat te doen. Gaan we door alle vragen heen die de afgelopen maand zijn gesteld. Dus denk niet dat je vraag niet aan bod komt. Dat komt hier, maar dat wordt dus morgen over een week. Volgende week vrijdag. Oké, tot zover de dagchart. Die ziet er overigens nog steeds bearish uit. Geen verandering op de dagchart. Alles is nog steeds bearish. De peaks en troughs zijn bearish. De highs worden steeds lager. De lows worden steeds lager. De Keltner channels nog steeds bearish. De parabolic stop en reverse al wekenlang volgens mij. De 11 januari, ja, dat is meer dan 2 weken. 2,5 week lang al bearish. Unbalanced volume nog steeds bearish. Kortom, hier valt niet veel eer aan te behalen voor de bulls op het ogenblik. De prijs zit in een neerwaartse trend. Dan de urenchart. Daar is iets interessants. Daar hebben we nu voor de eerste keer sinds tijden eigenlijk. Dus aanleidingstekens, want de urenchart gaat natuurlijk altijd een stuk sneller dan de dagchart. Maar voor het eerst sinds dagen, laat ik mezelf dan zo uitdrukken, zien we nu wat voorzichtige bullish signalen. Om te beginnen, de peaks en troughs zijn nu bullish geworden. Dus de pieken worden hoger en de dalen worden ook hoger. De parabolic stop en reverse is eigenlijk sinds gisteren middag, een uurtje of 5, is hij ook bullish. En ook de unbalanced volume is nu heel voorzichtig, maar ook bullish. En er is nog iets interessants om te zien. Als je de Ichimoku Cloud erbij zou pakken, dan zie je dat we een signaal hebben gekregen dat de trend bullish wordt om 4 uur vannacht, 28 januari, om 4 uur vannacht. Toen is voor het eerst de blauwe lijn, de wat snellere lijn, door de wat langzamere lijn heen gebroken. Die rode lijn, als je meekijkt op de chart, een bullish signaal. Dan zou je zeggen, nou prima, nog meer bullish. Klopt, op dit ogenblik is de chart op het 1 uur interval, de Bitcoin chart, bullish. Maar op daginterval is dat niet het geval. Sterker nog, als je op de dagchart ook die Ichimoku Cloud aan zou zetten, dan zie je eigenlijk precies het tegenovergestelde. Daar zie je ook zo'n signaal, maar dan een bearish signaal. De blauwe lijn kruist daar ook de rode lijn, maar nu op weg naar beneden. Dat vond plaats op 23 januari, afgelopen zaterdag. En dat signaal is bearish en dat betekent dat we nu op de dagchart definitief bearish zijn, volgens de Ichimoku Cloud. Als de prijs duikt door, ik zal even kijken wat het is, ongeveer de, niet schrikken, $24.600. Ik zie dat niet meteen gebeuren, maar het zou zomaar kunnen gaan gebeuren natuurlijk. Want nogmaals, we zitten nu eenmaal in die bearish trend. Dus Bitcoin, bearish op de dagchart. Ik verwacht nog steeds eerder prijsdalingen dan prijsstijgingen. Maar voorzichtig bullish op de urenchart. En als dat een voorbode is, kan het er heel interessant uit gaan zien de komende paar dagen. Maar ik reken vooralsnog toch nog even op een prijsdaling. Dan de Ether versus de dollar. Nog steeds bullish de dagchart met een kleine aantekening. Een hele kleine aantekening, maar toch. De unbalanced volume indicator is inmiddels licht bearish geworden. Die was bullish tot nu toe, maar is licht bearish. En je ziet ook, als het naar het volume, de ontwikkeling van het volume kijkt op die dagchart, je ziet als je een beetje uitzoomt, dat volume minder begint te worden. Oftewel, de pit is er een beetje uit. Het momentum neemt wat af. De prijs stijgt ook niet meer zo heel snel op de dagchart. Maar we zijn nog steeds, inmiddels al ruim een week, we zijn nog steeds bullish op de dagchart. Kortom, we kunnen nog steeds door naar boven. De prijs die nu moet worden doorbroken, en dat is een hoogtepunt van een paar dagen geleden, is $1,477. Die prijs hebben we al gehaald. We zijn nu op weg naar beneden. En de weerstand, de support, de ondersteuning, waar we niet doorheen willen breken, dus de vloer die er nu ligt, is $1,034 op de dagchart. Zolang de prijs daarboven blijft, de komende dagen, zitten we absoluut in een bullish trend op de dagchart. Hoe ziet het er op de urenchart uit? Ook bullish. Ik zie trouwens, als je meekijkt op YouTube, zie je een spelfoutje staan. Bullish schrijft natuurlijk met 2 L'en. Meteen even aangepast. Zo. Een paar interessante dingen te zien op die urenchart. De peaks en troughs zijn nu bullish geworden. Je ziet dat eigenlijk sinds gistermiddag om 3 uur, toen hebben we de laatste trough gehaald. Toen daalde de prijs flink. Hè? Misschien heb je dat gisteren meegekregen, gistermiddag. Toen dropte de prijs zelfs even naar de $1,205 van Ether. We hebben ook weer een nieuwe piek gezien. Die was vanochtend om 7 uur, 13:27. En we zijn nu op weg naar de volgende nieuwe piek. Want we hebben ook alweer, tenminste, we zitten nog midden in die candle nu. Die duurt nog een half uurtje. Maar het zou zomaar kunnen dat we alweer een nieuwe trough hebben, een nieuw dieptepunt. En dat we alweer op weg zijn naar de volgende piek. En dat we dus de prijs willen zien stijgen boven de $1,327. Als dat gebeurt, is de trend absoluut nog steeds bullish. Maar er is nog iets, of eigenlijk definitief bullish, op de urenchart. Parabolic stop en de unbalanced volume is ook min of meer voorzichtig bullish. Maar er is nog iets interessants. En die hebben we gisteren al zien aankomen. Dat was die driehoek. Misschien als je de podcast van gisteren hebt gehoord, heb je meegekregen dat er een min of meer symmetrische driehoek aan het ontstaan is. Inmiddels is hij zelfs min of meer bearish geworden, als ik eens even naar deze chart kijk. Hij is eigenlijk bearish geworden. Als ik de lijnen gewoon even doortrek, is er nu een bearish driehoek aan het ontstaan. En die bearish driehoek loopt wat langer door dan de symmetrische driehoek van gisteren. En als deze, het is een bearish signaal, zeg ik erbij. De rest van de chart ziet er op dit ogenblik bullish uit. Maar die bearish driehoek, die is er. En als deze driehoek in stand blijft, en dat betekent eigenlijk als de prijs niet door die 1327 heen breekt, die piek van net, maar gaat dalen nu, dus teruggaat naar die $1,220, daar in de buurt komt, is de kans groot dat er een uitbraak komt, hou je vast, naar beneden. En waar oorspronkelijk de uitbraak vandaag min of meer werd verwacht, is dat nu veranderd, omdat de driehoek niet meer symmetrisch is, maar nu bearish is geworden. Aan de onderkant verandert de prijs niets meer. We pakken steeds weer die $1,219. Dat begon op 24 januari al. De tijd daarvoor, 23 januari, zie je die prijs een aantal keer. 22 januari, al een week lang, bijna een week lang, zie je steeds dat die prijs weer wordt getest. Nou, dat is de onderkant, dus die prijs ligt vast. Aan de bovenkant wordt de prijs steeds lager. Op 25 januari hebben we nog een prijs gehaald van, wat was het, $1,476. Op 27 januari was de hoogste prijs die werd gehaald. De prijs is ook niet meer hoger geworden. Was $1,375. Gisteren was de hoogste prijs die we hebben gehaald $1,327. Het wordt steeds minder. En op dit ogenblik kan het zomaar zijn als we de zaak doortrekken naar morgen. Morgenochtend, uurtje of 7, 8. Dat we niet meer boven een prijs uitkomen van $1,260. Dan blijven we keurig in die driehoek zitten, in die bearish driehoek zitten. Als dat zo is, als dat echt gebeurt, de volatiliteit wordt steeds minder, de prijs aan de bovenkant, dus de pieken worden steeds lager, de dalen blijven min of meer gelijk, dan is er een grote kans op een uitbraak, want de volatiliteit neemt af, en het is net een snelkookpan altijd, als er nauwelijks meer volatiliteit is, komt er een keer een uitbraak. Als die uitbraak plaatsvindt, zoals het er nu naar uitziet, zou dat morgen wel eens kunnen zijn, morgenochtend rond een uur of 8 à 10, dan is die uitbraak volgens deze indicator, volgens deze bearish triangle, een uitbraak naar beneden. Ook al is de urenchart verder bullish. Normaal is het een uitbraak op de urenchart. Heel veel hoeft dat niet te betekenen, maar ik zou nu wel een beetje uitkijken. Misschien wat winst nemen voor je ether. Dat is wat ik zou doen. Opnieuw, wat ik zou doen betekent niet dat het iets is wat jij zou moeten doen. Het is alleen maar mijn mening, niet die van jou. Maar ik neem wat winst nu, omdat ik ervan uitga dat we eerder een prijsdaling zouden kunnen gaan zien dan een prijsstijging. Want die bearish triangle is gewoon een sterk signaal. Dus dat even wat Ether betreft. Overigens, voor de lange termijn ziet Ether er absoluut bullish uit. Kijk alleen maar eens even naar die dagchart. Dat ziet er gewoon perfect uit, nog steeds. Gewoon een bullish chart, los van die OBV. Goud, niet zo gunstig. Bearish op dit ogenblik. Dat is apart om te zien, want een aantal ontwikkelingen, de urencharts met name de urenchart van Bitcoin, is nu bullish. De goudchart is bearish en de reden dat ik dat zo interessant vind is dat ik ook even kijk naar de angst- en hebzucht-index op Wall Street. En dat is iets heel interessants. Die was tot gisteren absoluut positief, oftewel hebberig. Een week geleden was hij ook nog hebberig. Gisteren is hij neutraal afgesloten. Dat hebben we een hele tijd niet gezien. Een maand terug moeten we, voordat we dat voor de laatste hebben gezien. En nu, op dit ogenblik, eigenlijk kijken we nog nu naar de futures, de Wall Street futures. Nu is de trend angst. 40% angst. Oftewel, de aandeelhouders en de traders en de beleggers op Wall Street zijn behoorlijk geschrokken van het nieuws dat eergisteren en gisteren is vrijgekomen over de werkloosheidscijfers in Amerika, de economische ontwikkelingen daar, de niet aflatende aantal infecties of besmettingen. Mensen worden nu onzeker en onrustig en zullen weer gaan terugvluchten in veilige havens. Gelukkig is de markt nog niet in één keer omgeslagen naar extreme angst. Dat is nooit goed, want dan vlucht iedereen zo'n beetje in cash. Dat is nu niet het geval, maar kenmerkend is dat de aandelenmarkten op dit ogenblik angstig zijn. En je weet het, de prijzen van aandelen hebben eigenlijk niets meer te maken. Het hoort wel zo, maar hebben op dit ogenblik niets meer te maken met de feitelijke waarde van die aandelen. Er wordt helemaal niet meer gekeken naar de verhouding tussen winsten die een bedrijf maakt en de prijs van het aandeel. En dat betekent dat het hard kan gaan met de beurzen. Er kan zomaar een klapper komen en dan komt die zelfs sneller dan ik had verwacht. Ik had eigenlijk pas verwacht dat we ergens in de loop van februari een knal naar beneden zouden zien. Ja, het zou kunnen dat hij nu al valt, want dit ziet er niet goed uit. Angst op Wall Street is nooit goed voor Wall Street, wel voor crypto. Dus heel veel angst is ook niet op de korte termijn goed voor crypto. Maar omdat Bitcoin gezien wordt als een veilige haven, gisteren weer een grote partij ingestapt met $150 miljoen aan Bitcoin. Het wordt steeds meer gezien als veilige haven. Steeds meer klanten van grote beleggingsmaatschappijen vragen nu ook om Bitcoin. Zeggen, waarom zit er geen Bitcoin in mijn beleggingsportfolio? Het wordt steeds meer mainstream. N26, misschien wel eens van gehoord. Dat is een Duitse bank die je ook als Nederlander overigens kunt gebruiken. Dat is een van mijn nieuwe digitale banken. Die hebben aangekondigd dat ze komen met de mogelijkheid voor hun klanten om Bitcoin te kopen. Net als Revolut bijvoorbeeld al doet. Het zijn custodial wallets. Het zijn dus niet de wallets waar jij de sleutels van hebt. Maar Ik wil er alleen maar mee aangeven hoe ongelooflijk mainstream Bitcoin begint te worden. En hoe het op absoluut onder de aandacht staat, is eigenlijk van grote institutionele beleggers en ook steeds meer banken die toch wel een graantje willen gaan meepikken. Dat is een heel ander sentiment dan zelfs een jaar geleden. Een jaar geleden, begin vorig jaar, was Bitcoin echt alleen nog maar verdacht. En nog steeds wordt dat opgelegd. Hè? Ik bedoel, er gebeurt nogal wat op dit ogenblik. Centrale banken die hun uiterste best doen om Bitcoin in het hoekje te schoppen van verdacht, speculatief, witwassen, noem maar op en zo. Misschien heb je meegekregen dat een hele interessante ontwikkeling. De Nederlandse bank, Nederland is samen met Zwitserland het braafste jongetje van de klas. De Nederlandse bank is verplicht of heeft zichzelf eigenlijk aangesteld, geloof ik min of meer, om de richtlijnen die zijn opgesteld door de Europese Commissie als het gaat om het voorkomen van witwassen met crypto, om die richtlijnen na te leven. En Nederland, ik zei het al, samen met Zwitserland zijn de eerste. En Nederland is het braafste jongetje van de klas. Zoals altijd, je zou zeggen, mensen, zonde van je tijd, bizar hè. De Nederlandse bank die dit moet gaan naleven, die dit dus controleert, wordt betaald door de partijen die ze controleert. Dit kan alleen maar in Nederland. Maar goed. Los daarvan. De Nederlandse bank heeft die richtlijnen uitgevoerd. En dat betekent dat een aantal partijen in Nederland die Bitcoin kopen en verkopen, zich nu weer niet kunnen blijven doen omdat ze zich houden aan die richtlijnen. Alleen de richtlijnen van de Nederlandse bank zijn veel en veel en veel strenger dan de richtlijnen die zijn opgesteld door de Europese Commissie. En dat kan niet. Op dit ogenblik moeten partijen jouw privégegevens, zoals selfies van jou, waarbij je laat zien dat een wallet jouw wallet is, in eigen beheer houden. En dat kan helemaal niet. Dat mogen ze helemaal niet. Volgens de wet op de privacy mogen ze dat helemaal niet doen. Maar het wordt gewoon afgedwongen, anders kunnen ze de hut sluiten. Nou, daar komt nu een grote partij tegen in verweer. Dat is Bitonic. En Bitonic wordt naar harte ondersteund door heel veel andere partijen die het ook totaal niet eens zijn met de manier waarop deze richtlijnen worden uitgevoerd of waarop op deze richtlijnen wordt gecontroleerd. Dus er vindt eerdaags de rechtszaak is al, of er is al een rechtszaak aangevraagd. Die rechtszaak zal eerder wel plaatsvinden. Het wordt heel interessant, want de Nederlandse bank reageert gewoon niet. Ik bedoel, die zeggen alleen maar van, wij houden ons aan de lijnen, dit moet gewoon, punt. Aan de richtlijnen, dit moet gewoon, punt. Nou, Bitonic zegt, nee, dat doen jullie niet. Jullie doen veel meer. En het antwoord wat dan van de Nederlandse bank terugkomt is, geen antwoord. Schandalig als je erover nadenkt, echt ongehoord. Maar goed, dus er gaat wel wat gebeuren op dat gebied. En opnieuw, daarom kom ik erop, die richtlijnen zijn samengesteld door de Europese Commissie op advies van de Europese Centrale Bank. Die nog steeds vinden dat Bitcoin en crypto verdacht spul is. Grenst tegen het criminele aan, om het zo even uit te drukken. En wij weten natuurlijk inmiddels al lang dat dat gewoon niet zo is. Er gaat veel meer crimineel geld om in bankbiljetten, in euro's, dan in Bitcoin. Maar goed, andere discussie. De Fear and Greed Index die staat op fear, zoals ik net zei. En dat biedt absoluut perspectieven voor de cryptomarkt. Je ziet het een beetje terug aan de heatmap. De heatmap die ik vaak laat zien van coin360.com. Je ziet hem nu ook in beeld als je de YouTube-versie van deze podcast volgt. En dan zie je dat eigenlijk alles er best wel heel groen uitziet. De dominantie van Bitcoin is weer gezonken. En er postte iemand een fantastische chart op Facebook. In onze Facebookgroep, de Crypto Coins Facebookgroep. Die liet even zien, iets dat eigenlijk heel logisch is, een soort matrix, wat er gebeurt als de prijs van Bitcoin daalt en de dominantie ook. Wat doet dat met de altcoins? Of de prijs van Bitcoin stijgt en de dominantie daalt. Of de prijs van Bitcoin is stabiel en de dominantie daalt, zoals eigenlijk nu min of meer. Wat doet dat met de dollarwaarde en sowieso met de Bitcoinwaarde van altcoins? En misschien wil je, ik zal eens even kijken of ik die chart kan kopiëren en plakken in de show notes van deze podcast. Degene die chart gepost heeft, ik weet je naam niet meer, maar of die matrix, enorm bedankt daarvoor. Heel leuk om dat even zo grafisch terug te zien. Je kunt grafisch trouwens alleen maar zien, je kunt dat niet horen. Maar wat ik zeggen wou is het volgende. De markten zien er nu opeens een stuk positiever uit. Het is heel erg lekker daytraden op dit ogenblik. Als je nu aan het daytraden bent, volgens de crypto-coin-strategie, dan zul je waarschijnlijk hele leuke resultaten halen. Dus een stuk makkelijker dan het 2-3 weken geleden was om je dagwinst binnen te pakken. Hier bestaat meteen ook het risico natuurlijk dat je te lang blijft traden, dat je gaat overtraden, dat je te veel wilt doen, dat je toch onverwacht weer wordt geconfronteerd met een snelle daling of stijging van Bitcoin en een vervelende barometer. Dus blijf alsjeblieft voorzichtig. Misschien toch voorlopig nog eventjes voor wat kleine winsten gaan. Maar als je kijkt naar wat de scanner laat zien, de CryptoCoin scanner, dan zie je dat het er gewoon goed uitziet. Even kijken hoor, even scrollen. Als je kijkt naar de barometercijfers, de dagbarometer, en ik heb hem een half uurtje geleden opgevraagd, heel erg positief, 2,8% in de plus. Oftewel, de gemiddelde prijs van alle altcoins die je met Bitcoin kunt kopen, is 2,8% in Bitcoin hoger dan gisteren, dus bullish. De barometer over de afgelopen 4 uur in de plus, 1,5% in de plus. De barometer over 1 uur 0,5% in de plus. Kortom, ideaal weer om te traden. Het waait niet, het stormt niet, er schijnt een mooi zonnetje op dit ogenblik. Niet als je naar buiten kijkt, maar wel als je op dit ogenblik aan het traden bent. Kortom, het is een mooie dag vandaag. Je kunt hele leuke winsten pakken. Eindelijk weer eens een keer een dag om makkelijk te kunnen traden. Als je overigens nog niet aan het traden bent en je overweegt langzaam maar zeker om dat wel te gaan doen, begin dan eventjes op de startpagina van CryptoCoiners. Je hoeft absoluut geen dure cursussen aan te schaffen of iets dergelijks. Maar bekijk gewoon even die video's, allemaal. Het zijn er een stuk of 12 geloof ik. En je bent er even mee bezig, maar dan heb je gewoon een hele goede basis. Als het gaat om het kennen, om te snappen wat Bitcoin is, wat wallets zijn, wat de meest gebruikte oplichtingsmethoden zijn om jou van je geld af te helpen. Maar ook hoe je kunt traden op basis van charts. Dus dat kun je allemaal leren aan de hand van een serie video's die voor je klaarstaan op de startpagina van CryptoCoiners. www.cryptocoiners.nl/start. Kortom, de barometer is allemaal in de plus. De trends ook positief. De Bitcoin-markten-trend is iets minder, maar nog steeds heel bullish. Iets minder bullish dan gisteren. Nog steeds eigenlijk 29%. Gisteren was hij 29,2 geloof ik. Nu zie 28,8. Blijft gewoon bullish. 29% bullish. Ziet er prima uit. De dollarmarkten die zijn wat minder bullish geworden, maar ook nog steeds tegen de 20% aan. Ziet er allemaal prima uit. Kortom, er kan niet veel misgaan. Als je kijkt naar de stand van de barometer en de stand en de CryptoCoiners scanner trends op dit ogenblik. En ik heb net even snel, je ziet dat waarschijnlijk niet als je luistert hiernaar op Spotify of dergelijks, maar ik heb even snel gekeken en ik zie een enorm aantal meldingen binnenkomen op dit ogenblik op de 1-minuten charts. En heel van die meldingen gaan inderdaad over muntparen die gewoon bullish zijn, soms wel 90% bullish. Kortom, het is nu makkelijk om te traden op dit ogenblik. Ook als je net bent begonnen met traden, vandaag merk je waarschijnlijk dat het ook echt inderdaad heel makkelijk kan zijn. Oké, tot zover de markten en tot zover de CryptoCoiners scanner. Dan je trades bijhouden. Heeft dat zin of niet? Het is een opmerking. Ik zal nou eens even de scanner uitzetten. Misschien hoor je hem op de achtergrond piepen. Zo. Je trades bijhouden. Heeft dat zin? Dit is een discussie die regelmatig oplaait. Gisteren werd er ook weer een opmerking gepost op YouTube. Nou, als reactie op een podcast die ik eerder heb gemaakt deze week. En de persoon zei van ja, ik wil best mijn trades gaan bijhouden in een logboek. En op basis daarvan bepaalde beslissingen nemen. Maar hoe doe jij dat? Schrijf je ze op? Importeer je al je informatie uit bijvoorbeeld Binance? Als je op Binance aan het traden bent, hoe pak je dat aan? En er zijn allerlei manieren om dit te doen. Daar ga ik zo meteen al even over hebben. Maar eerst even de vraag, is het zinvol om dat te doen? En ik heb misschien een beetje een aparte mening over die vraag. Het heeft er een beetje mee te maken hoe lang je al aan het traden bent. Als je net bent begonnen met traden, zou mijn advies zijn, alles bijhouden. Elke trade die je doet, bijhouden. En dat kan je gewoon op een vel papier doen. Je kunt dat later altijd nog een keer in een spreadsheet zetten. Maar je kunt het gewoon bijhouden op een vel papier. En wat zijn dan de dingen die ik op zou schrijven als ik nu... Ik zou vertellen wanneer ik dat dus wel doe. Daar kom ik zo meteen wel op. Maar als ik nu zou beginnen met traden, ik zou absoluut opschrijven het tijdstip waarop ik in een trade ben gegaan. Dus ik heb gekocht. Op het moment dat je hoort, als je bijvoorbeeld HyperTrader gebruikt of AllTrade, je hoort dat er is gekocht. Of als je rechtstreeks op bijvoorbeeld Binance handelt, je ziet dat er is gekocht. Op dat moment begint eigenlijk de trade. Zolang je nog niet hebt gekocht, zolang je nog geen altcoins hebt aangeschaft, zit je gewoon te wachten tot je kunt instappen. Maar op het moment dat je bent ingestapt, dat is het tijdstip. Dat schrijf je op. Wat je ook opschrijft, is het tijdstip dat je weer uitstapt. Die twee dingen stellen je eigenlijk dus in staat om uit te rekenen hoe lang een trade heeft geduurd. Wat je ook wilt opschrijven is het totale bedrag dat in een trade heeft gezeten. En ik zal een paar voorbeelden geven hoe dat kan wisselen. In sommige gevallen, stel je voor, ik noem even wat geks. Ik reken het even om naar dollars, maar in feite gaat het vaak over bitcoin, maar dollars rekenen even wat makkelijker. Stel je voor, je hebt aangegeven dat je voor $100 iets wilt kopen. Maar je begint te kopen, je hebt geboden en je krijgt een beetje geleverd, laten we zeggen $20. En daarna schiet de prijs omhoog en die andere $80 die nog steeds klaar staat om mee te kopen, die order wordt niet meer gevuld, zoals het heet. Je krijgt daar niet meer voor geleverd. Dan is de totale waarde waarmee je hebt gehandeld dus $20, niet $100. Want die andere $80 heb je gewoon nooit kunnen uitgeven. Dat even om aan te geven hoe het dus soms kan gaan. Dus het bedrag waarmee je getraden is het totale bedrag dat in de trade heeft gezeten, waar je altcoins voor hebt gekocht. En als je een tradingstrategie gebruikt, zoals die van CryptoCoiners bijvoorbeeld, waarbij je bijkoopt, dan moet je dat erbij optellen natuurlijk. Onderaan de streep heb je voor een bepaald bedrag in een trade gezeten. Dat is het bedrag. En uiteindelijk schrijf je aan na afloop van de trade op hoeveel je over had na afloop van de trade. Oftewel, stel je bent begonnen met $100 of 0,0003 bitcoin. En je stapt uit met $101 of $102 of $100.50. Dan schrijf je dat ook even op. Zodat je kunt uitrekenen hoeveel je aan die trade hebt verdiend. Hoeveel bitcoin of hoeveel dollar of hoeveel satoshi. je aan zo'n trade hebt verdiend. Op basis daarvan kun je later, dat hoef je niet meteen te doen, uitrekenen hoeveel procent winst je op die trade hebt gemaakt. Dus nog een keer, je schrijft op wanneer je in de trade bent gegaan, het tijdstip. Wanneer je uit de trade bent gegaan, een tijdstip. Met hoeveel je maximaal in de trade hebt gezeten. En wat je uiteindelijk aan de trade hebt verdiend. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen, absolute getallen. En ik heb ook nog een extra kolom altijd erbij, waarin ik opmerkingen kan neerzetten. Zoals bijvoorbeeld, de barometer schoot opeens in het rood. Of de bitcoin steeg opeens met 10 of 15%. Of ik werd afgeleid, want de deurbel ging. Ik noem maar wat. Allerlei dingen die daadwerkelijk impact kunnen hebben op het succes van mijn trade. Een aantal ervan vallen buiten je invloed en controle. Dat zijn dingen als de bitcoin die opeens snel begint te bewegen. Maar een aantal doen het niet. Bijvoorbeeld slecht geslapen. Of zoals ik zei, de deurbel ging, ik werd afgeleid. De hond moest naar buiten. Ik noem maar wat, al dat soort dingen. De koffie was klaar. Je snapt wat ik bedoel. Dat soort dingen schrijf ik altijd even bij. Want het doel van zo'n logboek is niet om alles op te schrijven. Want ja, je kunt wel aan de gang blijven, werkvoorziening. Nee, je doel is eigenlijk om te bepalen of je succesvol aan het traden bent. Of, en nu komen we, of de tradingstrategie die je probeert succesvol is. Dus ook een kolom die je kunt toevoegen. Als jij iemand bent die regelmatig heen en weer hopt tussen verschillende tradingstrategieën of verschillende tactieken, daar hebben we het eerder deze week over gehad. In die podcast waarin het ging over 5 tips van professionele traders. Misschien wil je nog even terugluisteren. Je hebt een strategie en je hebt soms een tactiek. Sommige mensen gebruiken dezelfde strategie en steeds dezelfde tactiek. Dan hoef je dat niet bij te houden. Maar als jij iemand bent die regelmatig van strategie wisselt, die per trade bepaalt welke strategie die kiest. Het zou niet mijn voorkeur hebben, maar er zijn mensen die doen dat. Of als jij regelmatig van tactiek verandert tijdens een strategie, wel of niet bijkopen, een vast winstpercentage of meegaan, trailen, noem maar op, dat soort dingen. Schrijf dat er dan ook even bij. Want het mooie is, als je al die informatie hebt, dan kun je op een later tijdstip exact bepalen wat voor jou wel heeft gewerkt en wat niet heeft gewerkt. En het allerbelangrijkste is natuurlijk dat je invloeden waar je, of dingen uit de markt waar je geen invloed op hebt, erbij uitlaat. Maar als je op een gegeven moment merkt, hey, deze strategie in combinatie met deze tactiek levert mij korte trades op met een vaste, relatief lage winst. En als ik nou eens even onderaan de streep kijk, die korte trades met die relatief lage winst leveren me eigenlijk veel meer op dan die paar lange trades die ik heb gedaan met een andere strategie of een andere tactiek, die veel meer winst hebben opgeleverd. Maar ze hebben zo lang geduurd dat ik eigenlijk niet veel aan die winst heb gehad. Dus dat zijn allemaal dingen die je wilt opschrijven, dat je parallellen en verbanden kunt herkennen. Nou, hoe lang en wanneer doe je dit? Als je regelmatig, als je al een tijd aan het traden bent, laten we zeggen je hebt al een trade of 1000 achter de rug en je gebruikt consistent dezelfde strategie en dezelfde tactiek, dan is het misschien helemaal niet zo belangrijk om een logboek bij te houden. Maar als je net bent begonnen met traden, of als je net bent begonnen met een nieuwe strategie of een nieuwe tactiek die je nog nooit eerder hebt gebruikt, dan wil je absoluut een logboek bijhouden. Dus je kunt en zoveel mogelijk opschrijven bij de opmerkingen. Dit gebeurde en dat gebeurde. Zodat je achteraf kunt herleiden waarom een strategie of een tactiek voor jou wel of niet heeft gewerkt. Ik doe dat ook. Als ik een nieuwe tradingstrategie test, de CryptoCoin-strategie ken je waarschijnlijk, anders was je misschien niet eens aan het luisteren naar deze podcast. Er zijn nog meer strategieën. In Next Level Trading, die andere kliniek die ik geef, laat ik andere strategieën zien. We hebben ook de SPH-strategie van een paar jaar geleden, die op dit ogenblik gewoon niet goed werkt, omdat de markten er niet naar zijn, maar die strategie bestaat ook. Kortom, er zijn allerlei verschillende strategieën. Als ik een nieuwe strategie aan het testen ben, doe ik dit weer. Dan ga ik gewoon weer back to the roots, schrijf ik gewoon op met wanneer ben ik ingestapt, wanneer ben ik uitgestapt, met hoeveel zat ik in de trade, hoeveel had ik aan het eind van de trade, zodat ik de winst kan uitrekenen en welke strategie heb ik gebruikt of welke tactiek heb ik gebruikt en wat is me nog meer opgevallen tijdens de trade, zodat ik achteraf kan besluiten van hey, deze strategie en of tactiek werkt wel of hij werkt niet. Dat kan ik zonder logboek niet doen. We zijn zo kort van geheugen. We zijn al heel snel geneigd om te denken dat we lekker bezig zijn, terwijl we eigenlijk helemaal niet lekker bezig zijn. We vergeten heel vaak de verliestrades en we onthouden alleen maar de winsttrades. Vandaar dat ik zelf, als ik een nieuwe strategie of tactiek test, het ook gewoon weer bijhoud. En de volgende vraag die vaak komt is, oké, stel ik heb besloten dat het nu op dit ogenblik voor mij, op basis van de strategie en de tactiek die ik toepas, of op basis van mijn gebrek aan ervaring, ik ben net begonnen, ik heb besloten dat het voor mij interessant is om een logboek bij te houden. Waar haal ik dat vandaan? En hier geef ik eigenlijk altijd hetzelfde antwoord op. Doe dat helemaal zelf. Wij hebben in onze Facebookgroep, in onze Telegramgroep, de trading chatgroep op Telegram, allerlei spreadsheets staan van mensen die zo'n logboek hebben ontwikkeld. En daar zijn hele goede spreadsheets bij. Maar hoe goed die spreadsheets ook zijn, mijn advies is altijd, doe dit zelf. Maak zelf je eigen spreadsheet. Daar staat precies datgene in wat jij wilt. En als je geen verstand hebt van het maken van spreadsheets, als je zegt, ja, dat is voor mij veel te ingewikkeld, leer dat. Er zijn genoeg YouTube-filmpjes over te vinden hoe je dat moet doen. Het is niet zo moeilijk als het lijkt. En het is een van de, zeker als je serieus aan de slag gaat met crypto, met beleggen en met traden, is het een van de vaardigheden waar je echt ontzettend veel aan hebt. Ik hanteer eigenlijk altijd het standpunt dat ik zo weinig mogelijk afhankelijk wil zijn van derden. Vandaar dat ik ook kan traden op Binance zelf, desnoods traden vanaf een terminal. Ik kan ook traden met HyperTrader of AllTrading, maar als het moet kan ik ook terug naar Binance. Ik heb geen spreadsheets van anderen nodig, want ik kan ze ook zelf maken. Ik hoef niet een break-even lijn te hebben, want ik kan ook gewoon zelf de winst uitrekenen. Hoe meer je zelf kunt, des te zekerder je wordt en des te zekerder je bent tijdens het nemen van beslissingen in trades. Bijvoorbeeld ook als de techniek even uitvalt. Nu lees je toch wel heel vaak reacties en verhalen in onze groepen van mensen die zeggen van HyperTrader doet niet of AllTrader lag er even uit of dit of dat gebeurde, wat moet ik nu? De scanner doet het even niet, wat moet ik nu doen? Heel eenvoudig, als de scanner een storing heeft, dat gebeurt tegenwoordig iets te vaak. Volgende week gaan we een enorme grote schoonmaak houden als het gaat om de scannertechniek, om een paar van de problemen te verhelpen overigens, dat je dat even weet. Maar als de scanner er even uit ligt, dan trade je toch zonder scanner? Dan ga je gewoon met de hand de charts af. Ja, maar dan ben ik altijd te laat. Dan verander je een gedeelte van je strategie, namelijk een tactiek. Je gaat niet meer op 1 minuten candles of op 3 minuten candles. Dan ga je naar de 5 minuten candles of naar de 10 minuten candles. Zodat je wel instappunten vindt. Wees creatief. Hoe creatiever je bent, zeker als het gaat om het traden met crypto, des te makkelijker en des te het allemaal wordt en des te succesvoller jij wordt. En houd, en daar, hoe zie je, daarom, nu zie je hoe belangrijk dat logboek is, houd bij wat je bijvoorbeeld anders doet dan anders. Misschien kom je er wel achter. Bijvoorbeeld omdat de scanner het even niet meer doet. Dat jij op 10 minuten trades veel meer succes haalt dan op 1 of 3 minuten trades waar je tot nu toe altijd op trade. De crypto coin strategie die werkt op elk interval, ook op dagcharts. Hij werkt echt op elk interval. Dus laat je nooit afhouden om te gaan traden als de markten er goed voor staan. Als de Coin360 heatmap keurig in het groen staat. En jij even niet kunt traden omdat er ergens een technisch probleem is ofzo. Dat wil je niet doen. Dat is echt zonde van je tijd natuurlijk. Dus kort door de bocht, is het bijhouden van een logboek, is het bijhouden van je trades in een logboek of wat dan ook, is dat zinvol? Het antwoord is absoluut als je net bent begonnen. Absoluut als je veel ervaring hebt en een nieuwe tactiek gaat testen of een nieuwe strategie gaat testen. En als dat niet zo is, dus als je al een hele tijd bezig bent, wil je waarschijnlijk toch elke dag even opschrijven aan het begin van de werkdag of aan het begin, ja misschien wel aan het begin van elke dag, even opschrijven wat je saldo is. Hoeveel heb je nu, even vanuitgaande, dat Bitcoin de munt is die je spaart. Dat is wat je doet. Je wilt steeds meer Bitcoin hebben en daar trade je voor. Dan schrijf je op wat je Bitcoin saldo is. Daar heb je invloed op. Dat is namelijk het resultaat van jouw trading. En je schrijft er altijd ook eventjes bij, wat is de dollarwaarde van het Bitcoin saldo? Zodat je een beetje het gevoel hebt van, oké, ben je meer waard geworden of minder waard geworden die dag? Maar nogmaals, absoluut leidend is natuurlijk je Bitcoin saldo. Oké, tot zover. Dan nog heel eventjes, heb ik nog wat huishoudelijke mededelingen? Nee, eigenlijk niet. En anders dan het feit dat had ik gisteren al gezegd, dat de technische analyse kliniek dus is gesplitst in 2 dagen, eigenlijk in 3. Hè. Het zijn 2 zaterdagen en het is 1 avond. Het waren eerst een zaterdag en een zondag, komend weekend. Maar er worden nu 2 zaterdagen. Dus aanstaande zaterdag als je hebt ingeschreven en de zaterdag daarop. Je kunt je nog inschrijven, er zijn nog een paar plekken. Zoals ik gisteren ook zei, er komen er elke dag een paar plekken bij nog, tot morgen 12 uur. Daarna gaat de deur op slot, want we willen zeker weten dat iedereen die zich inschrijft ook daadwerkelijk zijn betaling op tijd kan doen. En anders kan je gewoon niet meedoen en dan krijg je achteraf je geld terug, maar heb je niet in de kliniek gezeten. Dat is ook niet wat je wilt. Dus, oh ja, en er kwam een vraag over de technische analyse kliniek van iemand die zei, ik ben pas net aan het traden. Is deze kliniek voor mij interessant? Het antwoord is, als je geïnteresseerd bent in charts, als je het leuk vindt om mee te kunnen praten met, of mee te kunnen analyseren met, mensen die er gewoonte van maken om charts te bekijken. Je hoeft niet te kunnen traden om charts te kunnen analyseren. Er zijn heel veel technische analisten die kunnen niet traden. Er zijn ook heel veel traders die kunnen niet technisch analyseren. Dat zijn 2 eigenlijk totaal verschillende vakgebieden. Het een helpt het ander wel. Met name, het is niet zo dat goede traders er wat aan hebben als ze technische analyse doen, maar wel vaak andersom. Als jij een trader bent en je leert ook technische analyses, dan helpt je dat vaak je, met name het vertrouwen dat je krijgt in trades, omdat je toch dingen in charts ziet die anderen er misschien niet in zien. Dus vandaar dat dat misschien een reden zou kunnen zijn om toch eens je wat te verdiepen in technische analyse. Of je dat nou via de kliniek doet of op een andere manier. Er kwam nog een vraag van iemand, en dan ben ik echt klaar, over die technische analyse kliniek. Zei, ja, ik vind het heel jammer, maar ik kan er aanstaande zaterdag niet bij zijn. Wanneer geef je hem nog een keer? Nou, het antwoord is dat ik dat niet weet. Ik probeer hem wel nog een keer te geven in de zomer, maar ik weet het niet zeker. Het hangt er een beetje vanaf hoe het coronavirus zich ontwikkelt. Als wij in de zomer allemaal weer vrolijk op reis kunnen en allerlei dingen kunnen gaan doen, je weet het nooit. Ik ben daar zelf niet zo optimistisch over, maar stel dat het kan, dan zal ik absoluut minder clinics geven, want dan ga ik natuurlijk zelf ook gewoon weer op reis en andere dingen doen en echt vakantie vieren. Maar als ik merk dat we in de zomer gewoon nog steeds met z'n allen vastzitten, is er een grote kans dat er in mei of zo of in juni weer een technische analysekliniek komt. Zou zomaar kunnen. En ik hoop daar eigenlijk, want ik ga ook nog wat andere clinics herhalen, zoals de starterskliniek en de zeker tweede kliniek. Daar zijn zoek enthousiaste reacties op gekomen dat ik besloten heb om die nog een keer te doen. En ik verwacht dat ik die in de loop van maart nog een keer kan geven. En daar volgt waarschijnlijk volgende week al en anders de week daarna, de eerste of tweede week van februari, volgt daar meer informatie over. En we gaan ook iets leuks doen trouwens. We gaan een Bitcoin Trading Challenge opzetten. Ook daar hoor je volgende week veel meer van. Even wat dingen die aan zitten te komen. En vanaf volgende week hopelijk weer Crypto Coiners Café. Goed, genoeg. Veel succes. Happy trading vandaag. Het weer is er absoluut naar, zowel buiten als in de cryptowereld. Veel succes. Ik spreek je snel weer, morgen namelijk, bij de volgende aflevering van de Crypto Coiners Podcast. Tot dan. Dag.